vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present day news, informaties en entertainment van Indonesia. U kunt ons beluisteren op frequentie kortekolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands als zending van Voice of Indonesia. Ik ben in de herdia die hier aanwezig om u ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereid en nu beginnen we met het nieuws.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Dit is Voice of Indonesia met het nieuws. President Jokowi ondertekent een digitale inscriptie om de werking van de Palaparing in te luiden. Indonesië serveert rendang op de ASEAN-commissie vergadering in Pyongyang. Dit is nieuws compleet. President Joko Widodo heeft de exploitatie van een infrastructuurproject voor de telecommunicatienetwerken, de Palaparing, in gebruik gesteld door een digitale inscriptie te ondertekenen. President Joko Widodo zei dat de regering zich inzet voor de voltooiing van de Palaparing als infrastructuur voor de toolheffing in Indonesië. Volgens de president zal de aanleg van het telecommunicatienetwerk naar verwachting niet alleen de economische sector ontwikkelen, maar ook de sociale, culturele en politieke sectoren in heel Indonesië bevorderen. President Joko Widodo legde uit dat de communicatiecontinuïteit Indonesië zou verenigen van Sabang tot Merauke en Miangas tot Rote Island. De Indonesische ambassade in Noord-Korea serveert diverse specialiteiten uit de archipel, zoals rendang, pesmol en uduk-rijst. Tijdens een diner voor de ambassadeur die in de ASEAN-commissievergadering in Pyongyang bijwoonde, het serveren van lokale gerechten uit Minangkabau en Betawi maakt deel uit van het werkprogramma van de Indonesische ambassadeur in Noord-Korea, Berlian Napitupulu, die de Indonesische keuken wil promoten bij de internationale gemeenschap in Pyongyang. Ambassadeur Berlian zei in de schriftelijke verklaring die zondag in Jakarta wordt ontvangen dat Indonesië moet profiteren van dergelijke goede kansen voor de promotie van de Indonesische cultuur, onder andere door Indonesische speciale gerechten. Zondag brak er een bosbrand uit de heuvels van de Zuid-Californië. 3 mensen werden gedood in de grote brand die werd veroorzaakt door een storm. Zoals gemeld door CNBC News op zondag, werden de slachtoffers gevonden nadat de brand 8.300 hectare land in Zuid-Californië had verwoest. Als gevolg hiervan zijn er duizenden daklozen. De brandweerlieden probeerden de brand onder controle te krijgen, maar het vuur verspreidde zich snel door de wind. Volgens het rapport zijn er 2 slachtoffers gevonden in Villa Kalimesa. Volgens de beschrijving van het Sheriff's Department van Riverside County zijn verschillende gebouwen in de brand gevlogen in de Sandalwoodbrand in Kalimesa, Californië. Een van de geïdentificeerde slachtoffers heeft Louis Arfixen, 89, terwijl anderen niet kunnen worden geïdentificeerd. Volgens de brandweerlieden in Riverside City heeft de brand 7.522 hectare land in het gebied vernietigd. Het Indonesische badmintonpaar Leo Roliokarnado, Daniel Martin, won het Herendubbel Junior World Championship WJC 2019 na het verslaan van de als eerste geplaatste Chinese koppel die Zijian Wang Chang in de laatste ronde. In een 41 minuten durende wedstrijd in Kazan, Rusland, won Leo, Daniel, die als tweede geplaatste waren, 2 opeenvolgende wedstrijden, 21-19, 21-18. Met dit resultaat werd het Leo Daniel Paar de enige Indonesische vertegenwoordiger die met succes de gouden medaille mee naar huis nam in het meest prestigieuze badmintonkampioenschap op juniorniveau. De minister van Maritieme Zaken en Visserij, Susi Pujastuti, verklaarde dat visserijcriminaliteitsactiviteiten in Indonesië en vele andere landen ook verschillende aspecten van de mensheid bedreigen die onmiddellijk voor het weten moeten worden aangepakt. Volgens haar vormen illegale visserij een grote bedreiging, niet alleen voor de visbestanden, maar ook voor de economie en de mensheid. Volgens minister Susi zullen visserijsactiviteiten de mondiale mensheid bedreigen, onder andere omdat ze ook verband houden met andere gruwelijke misdaden zoals slavernij. Daarom benadrukt minister Susi ook het belang van internationale samenwerking met verschillende landen om illegale visserijactiviteiten aan te pakken. Het ministerie van Maritieme Zaken en Visserij, KKP, versterkt de samenwerking met Interpol in de context van het onverwinnen van illegale visserij die in vele watergebieden in verschillende landen is aangetast. Minister van Maritieme Zaken en Visserij Susi Pujastuti zei dat Taskforce 115 en Interpol op 13 en 15 oktober gezamenlijk een regionale vergadering voor onderzoek en analyse hebben gehouden. Volgens haar was de regionale bijeenkomst een ontmoeting tussen collega rechtshandhaving functionarissen, zowel in het binnenland als met elementen van het internationaal, om verschillende specifieke gevallen te bespreken. Minister Susi verklaarde ook dat RIA CM belangrijk is omdat het de verschillende wenshandhavingsintentie in verschillende landen met elkaar verbindt en als een juridische samenwerking fungeert. De Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper zei dat het Amerikaanse ministerie van Defensie zal meewerken aan het onderzoek naar beschuldigingen dat door de Tweede Kamer is ingesteld. Hij waarschuwde ook Trump die probeerde het vrijgeven van informatie te beperken. Esper zei dat hij een dagvaarding zal vervullen in verband met het verminderen van Amerikaanse militaire hulp aan Oekraïne. Er werd gezegd dat zijn partij er alles aan zou doen om samen te werken met het congres. In een interview met Fox News Sunday zei hij dat hij er alles aan zou doen om vragen te beantwoorden. Hij waarschuwde Trump en andere ambtenaren om te reageren en aan de oproep te voldoen voor de deadline van dinsdag. Is de laatste rust, dat was nieuws voor vandaag. Beste luisteraars, het programma Commentaar van vandaag met de titel Nationale Commissie voor Geweld tegen Vrouwen, DPR en Resterende Arbeid. 15 oktober 1998, 21 jaar geleden, werd de Nationale Commissie voor Geweld tegen Vrouwen, of Komnas Perempuan, ingesteld. Komnas Perempuan is geboren uit de eisen van het maatschappelijke middenveld, met name vrouwen, tegen de regering. Het gaat erom de verantwoordelijkheid van de staat te realiseren bij het reageren op en omgaan met kwesties van geweld tegen vrouwen. De vraag komt voort uit de tragedie van seksueel geweld die vrouwen, vooral etnische Chinezen, hebben meegemaakt tijdens de rellen in mei 1998 in verschillende grote steden in Indonesië. De commissie heeft veel gedaan om mensenrechtenmechanismen te ontwikkelen en te versterken de bevordering van inspanningen om geweld tegen vrouwen uit te banen, zowel op lokaal, nationaal, regionaal als internationaal niveau. Maar deze commissie wordt ook geconfronteerd met het veel obstakels bij het handhaven van de rechten van vrouwen en het elimineren van geweld tegen vrouwen. Sociale conflicten zoals de rellen in Papua zijn bijvoorbeeld omstandigheden die inspanningen belemmeren om geweld tegen vrouwen uit te rooien. Een ander soort geweld dat tegenwoordig wijdverbreid is, is online geweld. Commissaris van de Nationale Commissie voor Geweld tegen Vrouwen, Riri Hariro, zei dat gevallen van online geweld op basis van geslacht elk jaar in Indonesië toenemen. Ten slotte heeft Komnas Ham in 2018 95 gevallen geregistreerd, van een eerdere van slechts 5 gevallen in 2016. De vormen van geweld in de cyberspace omvatten online intimidatie, sexting, mensenhandel en online werving. Riri is van mening dat het aantal zaken kleiner is dan het werkelijke aantal zaken in de gemeenschap. Dit komt omdat de meeste vrouwen die slachtoffer zijn in het online domein niet weten waar ze zich moeten melden. Wat nog meer teleurstellend is, is dat Komnas Perempuan de goedkeuring van het wetsontwerp in zaken de uitbanning van seksueel geweld, of RUU-PKS, heeft uitgesteld. Het Huis van de Afgevaardigden voor de periode 2014 tot en met 2019, tot hun ambtstermijn eindigde, slaagde er niet in het wetsvoorstel goed te keuren. Hoewel het wetsvoorstel de basis zal vormen voor de onderdrukking van seksueel geweld, vooral tegen vrouwen en kinderen. De discussie over de PKS-ontwerpenwet werd doorgestuurd naar leden van de DPR die net waren geïnstalleerd. Ook dit jaar liep de ambtstermijn van Komnas Perempuan commissarissen af voor de periode 2015-2019. Maar liefst 50 kandidaten voor de Nationale Commissie voor Geweld tegen Vrouwen voor de periode 2020 volgden de selectiefase van de openbare test die lief werd uitgezonden op 14 en 15 oktober 2019 in Jakarta. De taak van de nieuwe commissarissen is het parlement te blijven aanmoedigen om de bespreking van het wetsvoorstel in zaken de uitbanning van seksuele geweld te voltooien, zodat het een wet kan worden. Als deze twee instellingen er niet in slagen het wetsvoorstel goed te keuren, kan dat de staat worden beschouwd als niet serieus in het aanpakken van kwesties van seksuele geweld tegen vrouwen en kinderen. Luisteraars, dat was het commentaar. Beste luisteraars, dit is het programma Vandaag in de Geschiedenis voor 17 oktober 2018. We beginnen met de gebeurtenis van de verjaardag van het Special Force Corps van de Luchtmacht. Op 17 oktober 1947 passeerde een Dakota transportvliegtuig dat vloog vanaf de Maguwo landingsbaan Yogyakarta door de lucht van Borneo. Het Dakota vliegtuig dat werd bestuurd door piloot kapitein Bob Freyberg met de Suhodo co-piloot Mark Moore had 13 van de beste troepen van de Indonesische luchtmacht in de handen van Kota Waringin. Ze droegen de missie om de strijd van het Kalimantan volk tegen de indringers te ondersteunen, radiostation te maken voor Yogyakarta, Kalimantan Transport en het springgedeelte te bewerken en perfectioneren om als volgende springblad te worden gebruikt. De klas uitgevoerd door 13 Indonesische luchtmacht soldaten markeerde de geboorte van het gevechtseenheid van de Indonesische luchtmacht Special Forces. Op 17 oktober werd vastgesteld als het jubileum van de Special Force Corps van de luchtmacht. We gaan nu naar de andere gebeurtenis. Een lid van het Operation Command Corps, Usman en Harun, werd opgegaan door de regering van Singapore. De tweede sergeant Usman en corporaal Aaron konden aan op 17 oktober 1968 niet ontsnappen aan het ophangen in Singapore. Beiden werden schuldig bevonden aan bombardementen op McDonald House op Orchard Road op 10 maart 1965. Op 20 oktober 1965 probeerde Singapore hen bij het Hague Court in overstemming met de noodvoorzieningen of strafhof in 1964. Usman en Harun werden beschuldigd van het doden van 3 burgers door het plaatsen van een bom in het bankgebouw. Ze werden aangeklaagd onder het strafhof. Usman en Harun wilden niet berecht worden door het strafhof. Ze vroegen om behandeld te worden als krijgsgevangenen, zoals bepaald in Geneefse Conventie van 1949, omdat ze de bomaanslag uitvoerden in de opdracht van landen die Singapore teisterde. Chua Jee, die rechter, was bij het strafhof verklaard dat de bomaanslagen uitgevoerd door Usman en Harun niets met oorlog te maken hadden. We beëindigen het programma van vandaag met gebeurtenis Arabische embargo. De dag na de aankondiging van de stijging van de olieprijzen door de organisatie van aardolie exporterende landen OPEC, namelijk op 17 oktober 1973, begon de OPEC, een organisatie waarvan de leden uit Arabische landen bestonden die olieproducent werden, een olieembargo tegen Amerika, Groot-Brittannië en het land andere landen die olie verkopen aan Israël. Het embargo werd uitgevoerd omdat de Verenigde Staten en Groot-Brittannië werden beschouwd als massale militaire bijstand aan Israël in de oorlog tussen het regime in Syrië en Egypte, die op 6 oktober van hetzelfde jaar begon. Als gevolg hiervan werden de olieprijzen steeds hoger en hadden de westerse landen grote problemen als gevolg van een embargo dat bekend staat als de periode van de olieshock. In maart 1974 werd het embargo ingetrokken nadat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Henry Kissinger, met succes had onderhandeld over een staakt-het-vuren overeenkomst tussen Israël en Syrië. Luisteraars, dat was het programma vandaag in de geschiedenis voor 17 oktober. Bedankt voor uw aandacht en tot volgende editie.
Luisteraars, u bent nog steeds bij ons Voice of Indonesia. Nu gaan we naar het programma Indonesiaku, een programma die over de recente issue van Indonesië gaat. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, het programma met Indonesië voor vandaag met de titel Het ministerie van Maritieme Zaken en Visserij stelt 16 prioritaire activiteiten voor de ontwikkeling van zee- en visserijactiviteiten vast. De regering heeft via het ministerie van Maritieme Zaken en Visserij 16 symbolische prioritaire activiteiten voor de ontwikkeling van zee- en visserijactiviteiten vastgesteld. De ceremonie werd geleid door de minister van Maritieme Zaken en Visserij, Susi Pujastuti, op de locatie van de Dashenton Kouwopslag in het Muara Baru visserijgebied, Penjaringan district Noord-Jakarta, die via videoconferentie was verbonden met verschillende andere locaties. Naast Dashenton Kouwopslag waren de andere prioriteitsontwikkelingen die werden ingesteld het Integrated Maritime and Fisheries Center SKPT in Sebatik, Merauke SKPT, Morotai SKPT, Talaut SKPT, Biak SKPT, Mimika SKPT, Bandung Modern Fish Market PIM, Pangandaran Feed Factory, Ambung Pangandaran, Marine Polytechnic and Fisheries KP Poltek, Bone, KP Poltek Kupang, KP Poltek Jembrana, KP Poltek Pangandaran, Wakatobi Community Academy and het Karantine Bureau van het Sebatik Werkgebied. Susi Pujastuti wil een verscheidenheid aan polytechnische opleidingen voor zee en visserij die in verschillende regio's zijn gebouwd om industrie 4.0 te helpen realiseren. Zoals de regering heeft aangekondigd, zij verklaarde dat de bestaande polytechnische opleidingen in overeenstemming moeten zijn met de missie van president Joko Widodo, namelijk het bouwen van betrouwbare en competente menselijke hulpbronnen. Volgens Susi zal de verkoopwaarde van hun producten ook niet maximaal zijn als niet alle natuurlijke hulpbronnen op de juiste manier door human resources wordt beheerd. Ze hoopt dat dit in de toekomst op zijn minst tot 5 polytechnische scholen per jaar kunnen worden gebouwd. Voorheen moedigde het ministerie van Maritieme Zaken en Visserij onderwijs instellingen op het gebied van Maritieme Zaken en Visserij en om ondernemers in de visserijsector af te leveren, die de visie van Indonesië als maritieme als van de wereld kunnen helpen realiseren. De Indonesische visserijproductie in 2018 gestegen ten opzichte van de productie in 2017 van 24,15 miljoen ton per jaar tot 24,49 miljoen ton per jaar op een stijging van 1,41%. De toename van de productie is het effect van verschillende beleidsmaatregelen op het gebied van visserijbeheer van het ministerie van Maritieme Zaken en Visserij in 2015-2018 die van invloed zijn op de toename van de visbestanden in de wateren. Beste luisteraars, dat was mijn Indonesia voor vandaag.
beste luisteraars, gaan we nu naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over het toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier en blijf bij ons, Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, zijn we weer terug in het programma De Wonderen van Indonesië. En voor de editie van vandaag zullen we aan u vertellen over een van de toeristische bestemmingen in West-Sumatra. Blijf bij ons alleen maar in www.voinews.id. Luisteraars, in 2018 zal het ministerie van toerisme gericht op 17 miljoen buitenlandse toeristen in 2019 toenemen tot 20 miljoen buitenlandse toeristen. Volgens minister van toerisme Arief Yahya is het een strategie om buitenlandse toeristen, digitale bestemmingen en nomadisch toerisme te grijpen. Arief legde uit dat digitale bestemmingen zijn die enthousiast zijn in cyberspace, virale sociale media en een ding die hits is op Instagram. Arief voegde toe dat digital destination een vereiste werd in het tijdperk van technologische booming. Onderzoeksresultaten wereldwijd of Everbright Harris Poll 2018 bewijzen dat millennials hun geld liever besteden aan ervaring dan aan het kopen van goederen. Kemenpar maakt samen met de jongere generatie gebruik van sociale media om digitale toeristische bestemmingen te creëren. En een van hen is Van der Kapellenmarkt in West-Sumatra. Luisteraars, genaamd Van der Kapellen omdat deze traditionele markt is gevestigd in het Fort Van der Kapellen in Batu Sangkar, Tanah Datar, West Sumatra. Deze digitale bestemming is zeer Instagrammable en mooi. Een van de attracties van deze bestemming is de aanwezigheid van de sfeer van het verleden. Deze sfeer voelt op één plek, waar er een bamboewand is die dieper is voor vroeger. De klassieke indruk wordt sterker met accessoires in de vorm van hoeden en zwart-wit foto's. Daarom moet u de foto op deze plek niet missen als u Van der Kapellenmarkt bezoekt. Luisteraars, naast het nemen van foto's op Instagrammeerbare plekken zijn er ook verschillende games uit het verleden die weer afgespeeld kunnen worden. Er is ook een verscheidenheid aan traditionele platte aardewerken verkrijgbaar. Bijvoorbeeld ketupat gulai paku die een stuk ketupat met varen curry is. Er is ook een zoete en traag smakende minangkap. Een andere optie, pada reis di Tipren is voor Nagari Tuo Pariangan aan de voet van de berg Merapi. De smaak is erg pittig, met sterke aroma van specerijen. Er zijn ook veel verledelijke snacks waarvan een uniek is, namelijk sala lawak of visballen. En de belangrijkste ingrediënten zijn rijstmeel en gezouten vis met kruiden zoals ui, knoflook, kurkuma, rode chili en zout. En de smaak is ook smakelijk en knapperig. Luisteraars, Rolls-Royce but unique is on the Van der Capellen mark is a token van transacties. Bij transacties gebruikt de markt munten zonder rupia te gebruiken. Voor degenen onder u die hier reizen, kunt u uw geld onmiddellijk inwisselen bij een muntwisselkantoor dat is voorzien van een waarde van 1 munt met 2500 rupia. Naast traditioneel culinair biedt deze markt ook verschillende traditionele kunsten en traditionele kinderspelen. Van der Capellen markt wordt elke zondag gehouden. Beginnen om 7 uur in de morgen tot 12 uur in de middag. En beste luisteraars, dat was het programma De Wonderen van Indonesië met de topic De Markt van der Capellen in West Sumatra. Voor morgen zullen we weer terug met de andere interessante topics. Bedankt voor uw aandacht en tot ziens.
Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma.
Senyum terjaga dari tidurmu.
naar het programma Diversen. Een programma over de recente activiteiten van Indonesische maatschappij.
Luisteraars, welkom terug in onze reguliere segment Diversen. In de editie van vandaag presenteren we u informatie over mental health application. Oktober wordt jaarlijks herdacht als Wereldgeestelijke Gezondheidsdag. Dit jaar heeft de dag het thema geestelijke gezondheidsbevordering en zelfmoordpreventie. De herdenking wordt ondersteund door de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, de International Association for Suicide Prevention en United for Global Mental Health. Zoals geciteerd door de WHO, wordt suicidepreventie dit jaar de belangrijkste focus, omdat elk jaar bijna 800.000 mensen sterven als gevolg van zelfmoord. Dit betekent dat elke 40 seconden een persoon sterft. Zelfmoord wordt ook nummer 2 van de sterftefactoren in de wereld tussen 15 tot en met 29 jaar oude kinderen. De Indonesische overheid is op de hoogte van de geestelijke gezondheidstoestand van de Indonesiërs in 2019 lanceert het Indonesische ministerie van Volksgezondheid samen met de herdenking van de Wereldgeestelijke Gezondheidsdag de Mental Health applicatie op Android, die gratis kan worden gedownload via Play Store. De applicatie is om de informatie te geven over geestelijke gezondheid en op zo'n oplossingen die gemakkelijk en snel kan worden gerapporteerd of gecontroleerd of er sprake is van een patiënt met geestelijke gezondheid in de samenleving. Het gebrek aan het literatieniveau van mensen of het belang van geestelijke gezondheid wordt de belangrijkste reden waarom het Indonesische ministerie van Volksgezondheid de applicatie moet ontwikkelen.
Tiba-tiba ku tertegun, lubuk hatiku tersentuh, perahu kecil terakhir melayangku di sana. Tiga malam, bulan telah menghilang, langit sepi walau tak bermegah. Tiba-tiba ku sadar bila burung camar tadi cuma kisah sepinya duka. Chama, tinggi melayang,
cuma kisah sekedar kamu. Hati yang terbuka, jarak teman, berbagi berita, bahkan untuk berbagi cerita. Burung cemar tinggi melayang, bersahutan di balik awan, kini membawa anganku yang tadi melayang. Jatuh tiadat, jatuh tiadat, jatuh tiadat di kakiku.
Luisteraars, komt nu onze laatste programma, De Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, we zullen vandaag luisteren naar een liedje van een Indonesische boyband uit de jaren 90. Cool Colors. Cool Colors bestaat uit mannelijke modellen bestaande uit Tau Korean, Arisi Hasale en Surya Saputra. Cool Colors begon bekend te worden sinds het uitbrengen van het liedje Tataplah. Dit nummer werd uitgebracht in 1996 en vertelt het verhaal van een man die niet door zijn geliefde wil worden achtergelaten. Hij wil gewoon dat haar geliefde hem in de ogen keek, omdat hij gelooft dat zijn ogen de oprechtheid van liefde uitstralen die nooit uitgaat. Oké, luisteraars, dit is Tataplah door Cool Colors. Veel luisterplezier.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld op frequentiekode golf 3325 kHz, website www.voinews.id. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen op Twitter @voiindonesia, Instagram voice.of.indonesia. En als u kritiek en suggesties hebt, stuur maar naar ons e-mailadres voi@voinews.id. Subscribe maar onze YouTube-kanaal VOI Indonesia. Geef maar uw like en commentaar op onze Facebookpagina The Voice of Indonesia. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons en tot volgende keer!